Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Vraag je, wat doen jullie eigenlijk als je halverwege de film in een bioscoop moet plassen?
Ik heb mijn plasspier getraind om minimaal een uur vol te houden, terwijl ik heel nodig moet.
Ja, gewoon echt dat was een militaire training gevolgd daarvoor?
Ja, dat moet wel, want al die films die 3 uur duren.
Ja, ze worden steeds langer ook.
Ja, ik ren er toch op een gegeven moment gewoon even uit.
Ja?
Op het moment dat ik denk dat het een zwak... Ik zit altijd even te plotten hoe ik er dan uit ga lopen.
Ja.
Maar het gebeurt mij regelmatig, omdat ja, ik meestal wel een flinke bak popcorn wil werken. En daar hoort dan ook een grote maat Cola Light bij. Ja, en dan, dan kan je net geweest zijn, maar dan moet je... Nou ja, zo gaat dat al. Ja, dus ik soms doe ik het gewoon. Want anders kan je ook niet meer echt van de film genieten.
Maar dan laat jij dan ook een spoor van vernieling achter. Als je zit uiteraard middenin voor het beste beeld. En dan moet je langs 10, 20 mensen.
Ja, nee, ja, dat probeer ik zo elegant mogelijk te doen. Maar dat lukt de ene keer beter dan de andere.
Ik was vorige week bij de première van The Lord of the Rings, The Rings of Power in Londen. Dus met de acteurs en Jeff Bezos himself allemaal in de zaal. En het liep enorm uit. Dus halverwege de 2 afleveringen die we moesten kijken, dus gewoon 2 uur zitten. Ja, ik kon het niet meer. Mijn benen zaten helemaal als een wokkel in elkaar zo gedraaid. Dus ik zei, ja, ik ga er gewoon voor. Dan moet je 2 dingen van mij weten. 1, ik ben een aardig fors persoon. En 2, ik ben door meerdere mensen beschreven als de lompste persoon ooit. Dus cola flesjes vlogen door de lucht. Popcorn viel. Ik trapte op mensen hun tenen. Dus,
het grappige is dat Jeff Bezos nu een verhaal heeft van... Ja, ik was bij die première en opeens liep er dus iemand door het
sorry,
beeld.
Sorry Jeff. Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Peter Koelewijn en mijn favoriete Elvis Presley nummer is A Little Less Conversation, A Little More Action. Dan heb ik het over de remix van Junkie XL, dat was een enorme hit toen ik op de middelbare school zat.
Hallo, mijn naam is Charlien Heesen en mijn favoriete Elvis-nummer op dit moment, want dat verandert nog wel eens, is If I Can Dream. Dat is best wel een beetje een deep cut, zoals ze dat nummer niet een hele bekende, maar Maneskin die heeft een uitvoering gemaakt voor de soundtrack.
Van de film?
Per se. Van de soundtrack van de film Elvis, ja. Dus toen werd ik weer even opnieuw geïntroduceerd. En sindsdien zit hij lekker in mijn hoofd.
Lekker.
Heel dramatisch nummer.
En ik ben Ruben Praster en ik ga mij gelijk heel erg ongeliefd maken. Want ik hou helemaal niet van Elvis Presley. En het enige Elvis liedje wat ik leuk vind, is geen Elvis liedje. Er is namelijk een kerstliedje dat heel erg klinkt als Elvis.
Begrijp ik nu, dit is het enige liedje dat jij leuk vindt van alle muziek op aarde? Of?
Van alle muziek van Elvis.
Oké. Okay.
Dat ene kerstliedje van Mudd is het volgens mij. Die klinkt als Elvis. Die vind ik wel leuk.
Oké, okay, dus eigenlijk niet eens een Elvis nummer, maar een wannabe Elvis.
Ja.
Jemig. Oké, okay. Fijn dat ik het gevraagd heb. In Bankplakkers bespreken we iedere aflevering wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je op de bank neerploft. Ruben, jij bent deze keer de derde gast, of tweede gast. En jij bent ook teruggekomen van vakantie, begrijp ik.
Ja, ik ben naar New York geweest en heb zoveel mogelijk in een week gepropt.
Even 2 jaar inhalen.
Ja, eigenlijk 3 jaar, want mijn plan was eigenlijk om in 2019 weer te gaan. En toen kwam juist, en dan met kerst. En toen kwam juist natuurlijk corona. Dat begon toen een beetje.
Heb je tussendoor nog wel wat films kunnen pakken? In het vliegtuig of in de bios daar?
Sowieso in het vliegtuig, maar ook in de bios daar. Ik heb onder andere de film 3000 Years of Longing gekeken.
Oeh.
Die komt pas hier in november uit. Dat is de nieuwe Idris Elba film. Nou, dit was oké. En voor de rest, ze hebben daar een hele toffe bioscoop waarin het eten naar jou toe wordt gebracht. En dan niet zomaar popcorn, maar echt luxe shit. Dus ook luxe popcorn met truffelolie en parmezaanse kaas. En wow. Constant refill van je cola. Dus dat...
Het is net als thuis. Het is net als thuis. Gewoon de truffel mayonaise.
En wat is dan
opgediend.
Het allerleukste wat je in die week gepropt hebt?
Nou, ik hou er sowieso van om dan gewoon de stad in te gaan en dan echt te gaan lopen. Dus ik heb echt Uptown ontdekt en dan echt Uptown, dus Washington Heights van 175th Street en dan een stukje naar beneden. Nog wat Uptown onder andere waren. Only Murders in the Building is opgenomen. Ik ben nog naar die gate geweest om te kijken van, oh, dus zo ziet het er van buiten uit. Central Park natuurlijk. Nog wat Brooklyn ontdekt. Daar heb je ook weer een park. En dat is dan juist naast die bioscoop. Coney Island heb ik gekeken. Ik ben nog naar... natuurlijk om het op zijn bankplakkers te houden... ben ik naar de Harry Potter theaterstuk gegaan. The Cursed Child.
Nice.
En natuurlijk naar Hamilton. En,
oh, wow.
En eventjes een tip voor iedereen die zoiets heeft van... hey, Hamilton lijkt me tof, maar ik moet dan eerst naar New York. Nee, je hoeft niet naar New York... Ook niet naar Londen. Je kan gewoon op Disney Plus Hamilton kijken.
Lekker.
Dus dat is mijn snelle tip.
Dat is al je eerste kijktip. Maar je hebt nog wat meer gekeken deze week, toch?
Ja, dat klopt. Ik heb Devil in Ohio ben ik aan begonnen op Netflix. Daar kan ik het nu al gelijk over hebben als je wil.
Nee. Ik wil eerst eventjes vertellen wat we nog meer op het menu hebben staan deze aflevering. Want hij is bomvol. Ik heb zelf The Lord of the Rings, The Rings of Power gekeken. De eerste twee afleveringen. Dus daar ga ik zo meteen over los. En Charlene, we hebben het al een klein beetje gespoild met de openingsvraag. Maar wat heb jij gekeken?
Ja, naar Elvis. Die had ik al in de bioscoop gezien, maar hij is nu op HBO Max.
Nice, ik ben heel benieuwd naar die. Maar voordat we gaan leeglopen daarover. Ruben, wat is...
Het nieuws.
Nou, het nieuws is dit keer een beetje juicy, wat meer roddelerig.
Juicy.
Nou, daar ben ik niet vies van.
Namelijk, er is nu dan het filmfestival van Venetië. Normaal is dat niet heel veel nieuws komt eruit. Er worden natuurlijk films geïntroduceerd en die winnen prijzen. En je krijgt dan een beetje het idee van, oh, dit gaat awards winnen. Maar dit keer was er heel veel ophef rond de film Don't Worry Darling. Dat is misschien niet heel bekend bij de meeste mensen die niet echt heel deep into movies zijn. Maar het is dus de nieuwe film met Harry Styles.
Nou, ik denk dus, als ik je even erin mag vallen, Ruben. Ik denk dat inmiddels deze film door alle rumoer wel is doorgedrongen bij mensen die helemaal niks met deze film te maken willen hebben. Maar, en Harry Styles, dan heb je toch best wel de aandacht getrokken sowieso tegenwoordig al, toch? Ik ben echt verbaasd hoe populair die jongen is.
Ik denk dat zelfs oma's in het bejaardentehuis naar Harry Styles luisteren. Zo'n fenomeen is dat.
Ja.
Om wel even wat credits terug te krijgen. Ik heb dan een hekel aan Elvis, maar ik vind Harry Styles begin ik wel fan van te worden.
Nou, ik denk dat hij best geïnspireerd is door Elvis. Want al die grote sterren zijn geïnspireerd door Elvis en hun jumps en zijn jumpsuits. Dus wat dat betreft is het een cirkel weer rond.
Ben je nog steeds Harry Styles fan na de juice?
Alleen maar meer en meer. Want ik hou van juice. Ik heb de popcorn met aioli er al bij.
Maar vertel eens, wat is het?
Gadver, popcorn met aioli.
Het issue is dus dat er problemen zijn tussen hoofdrolspeelster Florence Pugh en regisseur Olivia Wilde.
Oh.
En er zijn wat roddels over wat er precies aan de hand is. Dat Florence het niks vindt dat Olivia Wilde vreemd zou zijn gegaan met Harry Styles. Of dat er issues waren op tijdens de set. Of dat er problemen waren dat Florence Pugh zich als een diva had gedragen. Dat zijn allemaal de roddels. Dat is allemaal geruchten.
Okay. Maar dat is denk ik nog gebruikelijk. Of niet?
Ja, maar tijdens wat niet gebruikelijk is. En dat zagen we tijdens het filmfestival van Venetië. Is dat die twee dus openlijk elkaar niet uit kunnen staan. Dat ze niet eens in elkaars omgeving willen zijn. En elkaar niet aankijken. En elkaar niet feliciteren.
Wow.
En wanneer ze dan een groepsfoto. Dan staan ze allebei helemaal aan de andere kant. En nu krijg je dus ook kampen. Je hebt Camp Florence.
Mm-hmm.
Met daarin Chris Pine, die ook een rol speelt in de film.
Wow.
En Camp Olivia met Harry Styles, haar vriend. Nu is er dus een van de meest juicy dingen, letterlijk juicy, een filmpje waarin het lijkt alsof Harry Styles op Chris Pine spuugt.
Ja, ik heb hem gezien.
Dat
ja.
zorgde voor nog meer roddels. Het management van Chris Pine heeft er al wel op gereageerd en heeft gezegd van, nou ja, er is niks gebeurd en het lijkt maar alsof. Maar ja, als je dat filmpje kijkt, je ziet...
hij trekt wel hele rare bekken, want het klopt wel dat je ziet, tenminste, ik zag niet iets vliegen qua spuug, maar je ziet wel dat er iets heel geks gebeurt en dat Chris Pine echt duidelijk zoiets denkt van, jeetje, motherfucker, wat doe je nu, als ik het zou mogen invullen.
Ja,
ja dus en er was ook een eerdere persconferentie waar al over geschreven en dat hij gefotografeerd dat Chris Pine alleen maar met zijn ogen zat te rollen en gewoon compleet disassocieerde, zoals ze dat omschreven. Gewoon, dus dat
passief,
hij soort van.
Agressief eigenlijk.
Ja, precies. Dat het ongenoegen er is, dat is wel echt heel erg te lezen. Maar wat ook nog, als ik nog even wat juice mag toevoegen, want het begon inderdaad, want Olivia Wilde was keurig getrouwd met Jason Sudeikis, waar ze twee leuke kindjes mee heeft. En tijdens de opnames heeft ze dus, werd ze dus verliefd op Harry Styles. En heeft ze dus uiteindelijk ook Jason verlaten voor Harry Styles. En is ze echt, ik herinner me de foto nog dat ze de auto staat in te pakken en regelrecht naar Harry is gekoerst en daar is ingetrokken. Dus dat werd toch niet zo leuk bevonden. En Jason Sudeikis die heeft haar toen ook scheidingspapieren, want dat heb je in Amerika dan, you're being served, noemen ze dat dan. Om te zorgen dat je echt de rechtdocumenten of...
Ja, er komt dus echt een bezorger het persoonlijk aan jou overhandigen.
Ja, maar omdat heel veel mensen die willen, die doen natuurlijk of ze de brievenbus niet openmaken. En dan, dat zijn dus mensen die je echt moeten overvallen op een moment dat je het niet weet. En bij haar deden ze dat dus tijdens een grote presentatie, volgens mij, van deze film, waar ze dus enorm voor lul stond. Dus dat
maar volgens
is ook
mij
wel,
was het een soort van een uitreiking van een prijs of van een theaterstuk of zoiets.
Ja, zoiets was het. Maar het was in ieder geval heel gênant om je scheidingspapieren overhandigd te krijgen.
Ik heb hier echt Marvel Cinematic Universe vibes nu bij. Het is gewoon de Civil War van Hollywood momenteel.
Ja, die arme Ted Lasso die in de steek wordt gelaten voor Harry Styles. Dat is een laag.
Om terug te gaan op
Sorry,
de roddels.
Naar de film.
De roddels. De roddels gaan al lange tijd dat Jason Sudeikis vreemd gaat.
Dat was trouwens Olivia. Want Olivia Wilde was echt woest over dat hele incident. En dat Jason echt wel wist wat hij deed. En dat ze echt niet zomaar bij hem is weggegaan. En dat er nog wel het een en ander inderdaad... Dat wat hij lijkt, soort van die lieve schattige... Ted Lasso, die door die zo lijkt het inderdaad. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er achter gesloten deuren plaatsvindt. Alleen dat krijgen we toch wel veel mee nu van in het publiek. Maar ik vind het ook, het is bijna, want het is gewoon bijna een het zal wel niet, maar het is gewoon bijna een stunt. Want ze hebben gewoon zoveel extra aandacht verworven door deze
al
deze toestanden.
Het zijn allemaal hele populaire acteurs, populaire celebrities ook, met hoge gunfactor. Florence Pugh, Harry Styles zijn denk ik twee van de grootste namen in Hollywood momenteel. En Chris Pine en Olivia Wilde zitten daar niet veel onder. Ja, het is echt een soort Battle of the Fans ook lijkt het.
Maar heb jij hem al gezien, Ruben?
Ja, maar waar gaat die film eigenlijk over?
Dat is het verhaal is nog een beetje vaag. Ik heb hem nog niet gezien. Mijn collega Klaas heeft hem wel gezien. Die was niet heel positief. Hij vond dat het einde nogal van de rails afging. Het verhaal is ook nog een beetje vaag. Het gaat over een vrouw die met haar echtgenoot in een soort van ideaal dorpje gaat wonen. Hij werkt in de buurt en ze worden dan met dat bedrijf naar dat dorpje gehaald. Alles lijkt perfect, maar achter de schermen gaat er van alles mis natuurlijk. Dus dat is een beetje de setting voor het verhaal.
Ik geloof dat Olivia Wilde het omschreef als een combinatie van The Matrix en The Truman Show en Stepford Wives. En wat ik een leuk detail vind is dat het huis waar het is opgenomen, dat is dat beroemde Kaufman House. Dat is van in Palm Springs. Dat, als je kent die foto's van Slim Aarons, dat is zo'n fotograaf uit de jaren 60 die allemaal van die mooie plaatjes heeft bij een echt zo'n mid-century modern Palm Springs huis met een setting met allemaal...
Is een beetje art deco of modernistisch?
Nee, meer mid-century stijl. Dus,
maar het is gewoon denk ik een suburb.
Hoe de huizen in Palm Springs eruit zien, jaren 60. En dan zijn die foto's, die zijn altijd bij een zwembad. En dan zie je altijd, weet je, met mensen die backgammon aan het spelen zijn in mooie... gewaden langs het. Gewoon van die hele mooie jaren 60 plaatjes eigenlijk. En in dat huis is dit onder andere opgenomen. Dus het decor is in ieder geval al genoeg voor mij om mijn aandacht te hebben.
Ja, en als de film waardeloos is, dan hebben we altijd nog het Venice Film Festival. Wanneer draait hij in de bioscoop, Ruben? Don't Worry Darling.
22 september. Dus dan kunnen we allemaal zien.
Ga ik toch even kijken. Toch even slaggen hoe slecht hij echt is.
Nou, dan gaan we van één epische clash door naar de volgende epische clash met prachtige mensen. The Lord of the Rings, The Rings of Power. De nieuwe serie op Prime Video. En ik kan veilig zeggen dat het hun grootste release ooit is. Misschien zelfs de grootste serie ooit, want je leest overal dat het budget alle records verbroken heeft. Die Jeff Bezos van Amazon, die schijnt best wel wat cent te hebben. De eerste twee afleveringen kan je nu kijken op de streamingdienst. En ze hebben al 5 seizoenen vooruit gepland, dus dit moet wel gegarandeerd een hintje zijn, of niet? Hebben jullie het al gezien?
Nog niet.
Nog niet.
Nee.
Maar ik moet zeggen dat dit is niet... Ik ben alweer aan House of the Dragon. En dan heb ik persoonlijk altijd wel mijn portie fantasy gehad. Dus om nog weer tegelijkertijd in zo'n andere wereld te duiken is iets te veel voor mij. Maar ik ben wel benieuwd. Want het feit gewoon dat het de duurste serie ooit gemaakt is, dat moet ik zien hoe dat eruit ziet. Dus ik ga er wel zeker iets van bekijken.
Ja, het is ook echt een vraag die de acteurs constant gesteld kregen van dit wordt tegenover House of the Dragon gezet. Wat moeten we daarvan? Wat denken jullie daarvan? Het was er altijd zo van, ja, we zijn ook fan van Game of Thrones, maar dit kan gewoon zijn eigen dingetje zijn. Ja, ik ben voorzichtig optimistisch hierover. Ik zal jullie anders een beetje achtergrondinfo geven. De Rings of Power speelt zich duizenden jaren voor de Lord of the Rings boeken en films af. Want in het verleden hadden de mensen in Middle-earth en de elfen en de dwergen prachtige grote steden. Zoals Númenor en Khazad-dûm en zo, of beter bekend als Moria. En er was ook bijna wereldvrede. Dus ja, wat is daar toen mee gebeurd? J.R.R. Tolkien, de schrijver, die heeft dat nooit helemaal kunnen uitschrijven. Die had gewoon een stapel aantekeningen. En nu gaan de filmmakers zijn kleinzoon was ook een van de adviseurs, die gaan daarmee aan de haal. Want Sauron, dat grote vlammende oog op die toren, die blijkt dus stiekem een streek uitgehaald te hebben bij alle volken. Hij heeft ze een serie magische ringen als cadeautjes gegeven met allerlei coole krachten. Alleen wat hij ze niet vertelde was dat hij een geheime laatste ring smeedde en dat hij zijn wil aan hen allemaal opdrong. En dat is de One Ring to Rule Them All van de titel die Frodo krijgt. Snappen jullie het al?
Ik geef de beurt aan Ruben.
Nou, ik heb dus altijd al geworsteld met dat hele concept van die ring. Ik vond dat zo stom. En heb je Sauron en dat is dan een brandend oog. Wat moet hij met een ring? Hij kan die ring niet dragen.
Ja. Wat? Nou, hij moet nog verschijnen in de eerste twee afleveringen. Maar hij schijnt dus wel een menselijke gedaante te hebben in deze serie. Want in de loop van de tijd, en er is ook een verklaring voor, in de loop van de tijd verloor hij zijn menselijke gedaante omdat hij gewoon te kwaadaardig was of zoiets. Maar hierin is hij dus nog echt een persoon die de mensen en de elfen in verleiding brengt. En het zijn ook hele mooie ringen, al geef ik het zelf toe. Maar over Sauron gaat het nog niet zoveel in de eerste aflevering. Het gaat vooral over de elf Galadriel, gespeeld door Morfydd Clark. Zij is op zoek naar Sauron, want in de laatste oorlog vermoordde Sauron haar broer. Dus ze is uit op wraak. En ja, dat levert een aardige 2 uur op. Maar nog niet dat ik zeg van, wauw, dit is echt iets van een hoger niveau. De beste momenten kan het zich wel meten met House of the Dragon. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd van de meeste personages. Het zijn er ook wel echt een hele hoop. Je hebt Elrond, dat is ook een dwerg, of een elf moet ik zeggen. Je hebt de dwerg Durin. Je hebt nog veel meer personages. Sterker nog, de meeste menselijke personages, die moeten nog langskomen. Dus ja, het kan nog alle kanten op, eerlijk gezegd. Ik heb de recensie voor Veronica Superguide ook geschreven. En ik heb het 3 sterren gegeven. Maar ik sta er nog steeds achter. Ik ben nog niet echt helemaal overtuigd van dat dit House of the Dragon kan verslaan. Als je het al zo wil noemen.
En House of the Dragon had je 4 sterren gegeven, toch?
Ja, daar heb ik ook de recensie van geschreven. En die biedt ook wel meer van hetzelfde. Maar wel zodanig dat ik de personages gelijk al vanaf de eerste aflevering heel interessant vond. En dat heb ik hier nog niet. Het zijn allemaal prima acteurs. Het zijn ook echt... En je kunt het geld echt op het scherm zien. Prachtige achtergronden.
Oké, ja, daar was ik benieuwd naar.
Dat is wel echt een niveau waarop The Rings of Power beter is.
Want waar zit, weet je dan waar het hem in zit, al dat? Wat is dan het ik weet dat toen die film The Irishman van Martin Scorsese werd gemaakt, dat het ook geloof ik weer een record van duurste film, volgens mij duur ever, had verbroken. Maar daar zat het grote geld voornamelijk in die verjongingskuur die De Niro en zo kregen. Dus is er dan ook hier een soort van specifiek effect wat heel duur is? Of een locatie?
Ik denk echt het hele totaalpakket. Want ze hebben bijvoorbeeld een stad, een mensenstad die verdwenen is in The Lord of the Rings, in de films van Peter Jackson. De stad op het eiland Numenor. En dat was de grootste mensenstad ooit. En die hebben ze ook... Want ik heb een van de regisseurs mogen interviewen. Wayne Yip. Hij zegt ook van... We hebben gewoon die hele stad mogen uitbouwen. En we hebben die hele cultuur zelf mogen verzinnen. Want dat had Tolkien nog niet gedaan. Dus ze hebben dat allemaal bovendien gebouwd in Nieuw-Zeeland. In samenwerking met Weta Workshop. Dat is dezelfde setbouwers die ook aan de films werkten. Dus ja, daar zit al een enorme sloot geld in. Ja. Het gebruikt ook een hoop greenscreens. Dus denk aan prachtige vergezichten. Enorme dwergsteden die je ziet. Maar ook grote zeemonsters komen langs. En ja, het is allemaal om door een ringetje te halen. Het ziet er over het algemeen beter uit dan de gemiddelde Marvel-serie. En het ziet er eerlijk gezegd ook beter uit dan House of the Dragon. Daar heb ik ook nog niet alle afleveringen van gezien. En dat ziet er verder, weet je, uitstekend uit. Maar dit is toch... Oké, deze geef ik aan The Rings of Power. Dit ziet er nog net even wat mooier en indrukwekkender uit.
Okay.
Alleen ja, het gaat uiteindelijk in de serie en in films om de personages. En daar wacht ik nog even op. Ik zie nog niet een Frodo of een Gandalf hier. Over geliefde Lord of the Rings personages gesproken. Dat was ook de bankzaak deze week. Ik heb via Instagram aan onze luisteraars gevraagd wie hun favoriete Lord of the Rings personage is. Verrassend of misschien niet verrassend. Maar de helft van onze Instagram volgers die heeft op Gandalf gestemd. De tovenaar die door Ian McKellen wordt gespeeld. Die blijkt toch nog steeds iedereens favoriete opa te zijn. Verder Frank Hogen die noemt Gollum of Sméagol zoals hij ook wel heet. Manueltje 22 houdt nog steeds van Frodo. Roffel Meijers kiest voor de dwerg Gimli. Thomas Ooms is juist van de elfen, want hij vindt Legolas het coolst. Ed Huisman vult het trio aan met Aragorn. Rap Robert heeft heeft wel een opmerkelijke keus. Hij vindt Treebeard, de Ent, het leukst. Wat zijn jullie favorieten, Ruben en Charlene?
Nu ga ik weer heel tegendraads zijn.
Je hebt nog nooit Lord of the Rings gezien.
Jawel, maar ik irriteer me kapot aan in feite de hele Fellowship. Aragorn kan ik nog een beetje hebben. En het personage van Sean Bean uit de eerste, die natuurlijk gelijk doodging, die vond ik ook wel tof.
Oké.
Maar ik denk toch dat ik uiteindelijk ga voor Saruman, de evil wizard.
Ja, nou, hij wordt gespeeld ook door Christopher Lee. Die heeft echt de zwaarste en kwaadaardigste stem ooit. Zegt ze Gandalf, ren weg, hij is kwaadaardig.
En ik heb ook wel echt een zwak voor Christopher Lee. En volgens mij was het ook in deze film waar een hele bekende anekdote vandaan komt. Peter Jackson, die wilde een scène opnemen waarin dan iemand werd doodgestoken door een... iemand werd doodgestoken. Okay. En toen ging het om, oké, wat voor geluid maakt zo iemand dan? En dat was een soort van of zoiets. En toen zei Christopher Lee van... nee, zo'n geluid maakt iemand niet als je hem doodsteekt. Omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid van een speciale eenheid commando's, waar Ian Fleming, de schrijver van James Bond, ook bij zat. Dus Christopher Lee weet uit eerste hand hoe het klinkt wanneer je iemand doodsteekt.
Holy shit. Oké, Saruman is nu ook mijn favoriet. En Charlene?
Ik heb één keer één Lord of the Rings film gezien, denk ik. En verder zit ik er niet zo lekker in. Maar ik denk dat mijn eerste wat in me opkomt is ook Smeagol. Omdat ik dat gewoon een leuk scheldwoord vind. Voor als je
Smeagol.
Een onderkruipsel van een vent tegenkomt. Dan wil ik die nog wel graag een Smeagol noemen.
Ja.
Dus ja, dat is mijn favoriet.
Nou, ik heb toch een van de helden als mijn favoriet. Dat is dan Samwise Gamgee. Ik vind acteur Sean Astin sowieso heel erg goed in die rol. En ik heb de boeken pas na de films gezien. En in de boeken is het best wel een sulletje, Samwise. Maar voor de films is hij echt helemaal geüpgrade naar de allemansheld. Gewoon niet iemand met superkrachten, maar die gewoon vanwege dapperheid en vriendschap de dag redt. En dat vind ik inspirerend. Ik denk dat iedereen een Samwise als vriend kan hebben.
Maar hij was dus nog suffer in het boek.
Ja. Ja, er is ook een tekenfilm ooit verschenen in de duistere jaren 80. En daarin zie je wat voor een meer comic relief. Ja, weet je, meer een grappenmaker dan echt iemand die je kan vertrouwen. Oké, tot zover The Rings of Power. Laten we het even hebben over iets vrolijkers. The Devil in Ohio.
Ja, die heb ik gekeken. The Devil in Ohio, dat is een Netflix-serie, een nieuwe Netflix-serie. Nu alweer een heel groot succes op de streamingdienst, terwijl het echt nul hype had. Er was één trailertje van en die kwam een week voor de release, was die beschikbaar.
Mm-hmm.
Het verhaal gaat over een psychiater, gespeeld door Emily Deschanel. Die ken je misschien nog uit Bones.
Oh ja.
En ze neemt een... Ze neemt een jonge vrouw onder haar hoede die opeens aan de rand van de weg werd ontdekt en ze is getraumatiseerd en ze heeft een pentagram in haar rug gesneden. En het is echt zoiets van oké, hier is iets heel erg fucked up aan de hand. En ze wil dat jonge meisje of jonge vrouw, die wil ze helpen. En uiteindelijk heeft ze zoiets van, nou ja, we kunnen je nu niet in een pleeggezin stoppen, dus kom maar bij mijn gezin wonen. En dan gebeuren er steeds langzaam rare dingen, waardoor je zoiets hebt van oké, dit was misschien toch niet zo slim. Ik heb nu twee afleveringen gekeken. Mijn collega Klaas die heeft het hele seizoen gerecenseerd. Dus die kan je vinden op veronicasuperguide.nl/recensies. En hij gaf hem 2 sterren en daar ben ik het ook wel mee eens. Het is eigenlijk een serie over een satanistische secte, maar de... Het mist scherpe randjes, het mist creepiness, het mist bloederigheid. Het is allemaal te...
Kortom, alles wat een serie leuk maakt eigenlijk.
Nou, wat zo'n serie leuk zou moeten maken. Het is heel erg zo'n soort van, ik zou niet willen zeggen Hallmark. Maar als Hallmark een thriller zou maken, dan zou het deze kant op gaan. Omdat het heel erg is van, de angst komt uit, wat haal je binnen in huis? In plaats van... bloed en duivelsheid en demonischheid en thriller dingen. Je ziet, er gebeuren soms dingen die worden gepresenteerd als eng, maar dat zijn ze helemaal niet. Dan heeft dat meisje een soort van pop van maïsvlies gevlochten en dan wordt dat in een soort van schrikmoment gepresenteerd.
Ja, wat suf.
En dan denk je van ja, maar dit is niet eng. En als je het wel eng wil maken, dan moet je er verder in gaan. Het is allemaal braaf. En ik denk wel dat als je bijvoorbeeld True Detective eng vindt, Chesapeake Shores is je favoriete serie ooit, dan ga je hier wel van genieten. Maar als je bijvoorbeeld wel van True Detective houdt, dan zou ik eerder gewoon nog een keer True Detective seizoen 1 kijken.
Waarom
want
denk je...
die heeft dus wel echt die sfeer. Of kijk een film als Hereditary, want daarin gaan ze dus wel...
Waarom denk je dan dat deze serie zo goed scoort op Netflix?
Omdat het Netflix-publiek ook wel echt dit publiek is. Dat zoiets heeft van... die zitten niet echt te wachten op een nieuwe True Detective en hebben meer zoiets van, hey, dit klinkt wel tof, laten we het kijken. Oh, dit is best wel spannend. En dat je het dan 2 dagen later alweer vergeten bent, dat maakt het Netflix publiek niet uit, want dan kijken ze gewoon weer iets nieuws, wat wel oké is.
Dus het is eigenlijk een beetje trashy, snap ik, maar of een beetje simpel. Maar...
Was het maar trashy? Weet je, was het maar een beetje dat je echt denkt van, oh nee, zo over de top en campy. En, nee, het is gewoon allemaal braaf.
Ja, niet het juiste woord. Het is iets te braaf dus.
Het is satanisme voor softies. Volgens mij had Klaas ook zoiets gezegd. In zijn,
hij had geloof ik ook in zijn recensie gezegd dat Satan hier niet vrolijk van wordt.
Nee.
Dat wil je natuurlijk niet. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een beetje een brave, alledaagse middle-of-the-road serie.
Ja, en wel als thriller gepresenteerd.
Gelukkig hebben de Netflix-luisteraars onze podcast, zodat wij ze kunnen waarschuwen hiervoor. Wilde je verder nog wat over kwijt?
Nee. Ik heb wel meer dan genoeg gezegd over The Devil in Ohio.
Ga je verder kijken?
Nee. ik ga op Wikipedia lezen wat in de laatste aflevering gebeurt.
Charlene, ik was redelijk enthousiast over mijn serie. Ruben helemaal niet. Ga jij ons redden met een goede tip?
Ja, ik ben wel enthousiast.
Over Elvis, toch?
Over Elvis, ja. Jij hebt hem ook gezien, toch?
Ja, ik heb hem dit weekend gezien. En eerlijk gezegd, ik ben dol op deze film.
Nou ja, nee, ja, ik ook eigenlijk wel. Ik heb hem inderdaad ook nog een keer aangezet. Ik had hem al in de bioscoop gezien. Ik vond het een hele fijne, vermakelijke film. Het is dus een Baz Luhrmann film. Die we kennen van uiteraard van Moulin Rouge. Is wel zijn grootste succes. Romeo en Juliet, Australia. Dat is geloof ik een beetje een flop. Maar het zijn in ieder geval altijd hele grote, bombastische, kleurrijke muzikale films.
Hyperactief ook, heb ik het als woord. Het is echt een heel hoog tempo heeft de film.
Ja, nee, het zijn geen... Want het is best een lange film, geloof ik. Maar er gebeurt...
Ja, 2,5 uur.
Nee, er zitten geen momenten in dat je denkt... Oh, dat had er wel uitgekund. Niet zo snel. En het vertelt dan eigenlijk gewoon het levensverhaal van Elvis. De grootste popster ooit geleefd. Nou, misschien dat Michael Jackson een beetje... naar de kroon heeft...
Je hoort op het eind de Jackson 5 op de radio... van dat die net doorbreken.
Oh ja.
Dus het is een generatie kloof. Maar je ziet hem inderdaad als jong broekie... helemaal tot aan dat hij morbide obese in Las Vegas optreedt.
Ja, dat laatste... want ik heb toevallig dat hij op YouTube dat stukje teruggezien... dat laatste moment dat hij achter de piano... en dus me even ontschoten welk nummer het exact is... maar achter de piano zingt met zo'n hele grote, dikke, opgezwollen hoofd... van de drank en de pillen en gewoon simpelweg vreten. En dat hem zo'n microfoon... maar dat hij nog wel eigenlijk echt steengoed zingt.
Ja,
maar dat was
als een dijk.
Volgens mij... wel viel die daar een paar dagen later
Wel blij dat ze zijn obese periode echt op het allerlaatste moment pas pakte. Want ik zag acteur Austin Butler, zeg ik.
Butler.
Ja. Die zag je dus in zo'n dikmaakpak. En daarvoor speelt Tom Hanks zijn Nederlandse manager met een heel slecht Nederlands accent. En ik ben echt verpest door Austin Powers. Ik schoot gewoon in de lach.
Nou, dat is wat ik ben... grappig, wij hadden in het AD... hadden we eigenlijk een beetje een battle van recensies. Want onze oude filmrecensent Abzacht... die was wel fan. Maar onze nieuwe filmrecensent Guido... die vond het eigenlijk helemaal niks. Die vond het maar een beetje een... een beetje kitsch, kort samengevat. En dat heeft Baz Luhrmann natuurlijk ook wel een beetje. Maar ik denk dat het wel... het is allemaal heel gepolijst en heel... en heel kleurrijk. Ik bedoel, nou, het enige waar dat me dan een beetje ging irriteren... is dat je wel bij een jonge Elvis... gewoon heel duidelijk de opplakwimpertjes zag zitten. Hij heeft echt van die poppen... Weet je nog vroeger van die popjes die met hun ogen zo dichtknikken... die hadden van die harde... dat soort wimpertjes vond ik dat hij opgeplakt had. En allerlei make-up. Nu deed Elvis... ook wel wat eigenlijk een soort van heel modern en stilistisch voor deze tijd is. En Harry Styles bijvoorbeeld ook hartstikke leuk zou vinden. Maar Elvis deed ook al make-up op. Niet zoals het in deze film. Maar wel een beetje een eyelinertje en een mascaraatje.
Bij zijn eerste optreden krijgt hij ook echt nare dingen naar zijn hoofd gegooid. Omdat hij wat make-up draagt.
Ja, het was toen natuurlijk een enorm vooruitstrevend type. Met zijn wiegende heupjes.
Ja.
Dat was helemaal shocking. Dus dat is een beetje... Maar ja, je moet gewoon even meegaan in die droom. En verder... En dan moet je dus ook inderdaad even de andere kant op kijken of luisteren. Als je Tom Hanks dus... want het lijkt helemaal nergens op een Nederlands accent.
Ja.
Want die speelt dus Colonel Tam, zijn beruchte Nederlandse manager. Ja, die er eigenlijk voor gezorgd... En dat is geen spoiler, want dit is gewoon een bekend verhaal. En uiteindelijk ook een beetje het klassieke... klassieke verhaal van de tragiek van zulke grote roem ervaren verteld. Dat er altijd wel een manager is die zo'n artiest die niet zoveel van zaken snapt flink uitbuit. Wat in dit geval ook wel het geval bleek te zijn. En die Colonel Park, die was overigens helemaal geen Colonel. Dat had hij zichzelf, personage, wat hij zichzelf had aangemeten.
Ja, het is iets van Andreas. En gewoon in de tijd van...
Ja, en in de tijd voor... hij had in Nederland... Ik weet niet precies wat zijn achtergrond is, maar daar had hij ook... Hij is in ieder geval een soort van gevlucht naar Amerika... en nooit echt papieren gehad. Dus natuurlijk, Elvis was wereld beroemd... maar die is nooit eigenlijk... Ja, in Duitsland natuurlijk voor het leger... maar niet om op te treden in het buitenland geweest. Nee, wat natuurlijk heel raar
omdat,
was.
En Parker hem
dat tegenhield. Luisterde.
Steeds ja, zei, die hield het, heeft het altijd.
Ja, maar die kon. En wat de reden daarvoor was, is dat hij nooit het land uitgekund had, omdat hij een paspoort had. Dus dat had toen allemaal uitgekomen. Ik zat ook de hele tijd te bedenken, dat hele verhaal, dat had in de tijd van nu nooit meer kunnen gebeuren. Want nee. Toen kon je gewoon met. Dat je gewoon een identiteit kan aanmeten. En dat gewoon niemand er ooit achter komt dat het helemaal fake is. Dat lukt natuurlijk in deze.
En ook met
internet,
dat accent.
Okay. En dan nog met dat accent, ja. Dus dat is allemaal echt gewoon überhaupt de tragiek van de roem. Dat is een beetje wel het thema van de film, denk ik. Ja. En hoe, het is toch, ik ging toch ook wel echt een beetje met van, ja, het is allemaal eigenlijk best wel, ja, zielig is weer zo'n zielig woord. Maar ik bedoel, het is wel een beetje heartbreaking is het wel, vind ik allemaal.
Ja, het geeft wel... Ik vind dat Tom Hanks, weet je, ondanks het accent, vind ik dat hij het heel goed doet. Want hij speelt hem echt als een smeerlap. Maar hij laat ook wel een soort van duivelse charme zien. Hoe hij hem iedere keer Elvis om zijn vinger wond. En ja, Austin Butler als Elvis is ook uitstekend. Ik geloof niet dat hij het zelf zingt. Maar het viel mij niet op in ieder geval.
Nee, daar heb ik ook niet zo over nagedacht. Maar er is niet zoveel... Waarschijnlijk als hij dat wel deed, dan hadden ze er wel voor gezorgd dat wij dat geweten hadden. Zoals bijvoorbeeld toen met Reese Witherspoon en Joaquin Phoenix. Die zongen wel zelf volgens mij, toch?
Ja.
Of ga ik nu de fout in? Ik nou, Reese in ieder geval weet ik dat hij volgens mij zelf... dat moet ik toch even fact-checken of ik nu niet... was het eerste voorbeeld wat in me opkwam.
Weet in Rocketman, de acteur, ik ben even zijn naam kwijt, die Elton John speelde. Die deed het ook.
Ja. Oh, hij ligt op het puntje van mijn tong.
Taron Egerton.
Ja.
Die heeft inderdaad wel zelf gezongen, omdat hij ook sowieso hoor je zijn stem.
Musical star, toch? Ja.
Oh, ja.
Ja, hij zat ook in Sing, deed hij de zangstem van die gorilla.
Ja, het geeft toch altijd een beetje extra waarde aan een verfilming van een muzikant, een biopic.
Het maakt het inderdaad gewoon een grotere prestatie natuurlijk. Maar wat ik ervan vind, ik zou het zeker aanraden, ook omdat het gewoon weer even... Ja, ik zie het echt als het voorbeeldverhaal voor alle grote... Want hij was de eerste popster toen net het begin van de popmuziek en de hele popcultuur zoals wij die nu kennen. Dus al die dramatische types van Michael Jackson tot... Nou ja, we zien nu Britney Spears en weet ik veel. Weet je, het is eigenlijk een verhaal wat continu opnieuw... De geschiedenis blijft zich herhalen met dit. Of Justin Bieber die net weer zijn concerten heeft afgezegd. Omdat hij het allemaal weer niet mentaal en fysiek aan kan.
Ja.
Ik bedoel, het is dat gewoon die mate van roem, ja, is eigenlijk gewoon... Ik krijg bijna kippenvel als ik aan denk. Want het is eigenlijk gewoon een soort heel vreselijk iets. Want dat loopt gewoon nooit goed af.
Zeker.
Zeg maar.
En tussendoor vergeten ze in Elvis niet te laten zien dat hij uiteindelijk... Hij had zijn fouten, absoluut. Maar hij is uiteindelijk wel een goed persoon. Of in ieder geval, hij probeert een goed persoon te zijn.
Ja, precies. Dat is wel de. Maar ja, ik ben ook wel eens op Graceland bij Graceland geweest. Ja. En dan krijg je helemaal. Maar het is. Die mensen worden ook zo. Die komen ook zo in een bubbel terecht waar alles, waar ze gewoon verwend en alleen maar ja-knikkers om zich heen en helemaal losraken van de realiteit. De periode dat hij elke dag. Die tijd dat hij zo dik werd. Bijvoorbeeld, het is een periode dat hij elke dag meatloaf. Had zo'n gehakt brood en dat wilde hij dat voor drie dat als hij dat drie maaltijden geloof ik weken achter elkaar elke maaltijd en heel veel pillen maar gewoon geen weet je kan natuurlijk zo gek dat zie je ook met Britney of met zoveel van die sterren ze mogen zich zo gek gedragen als ze maar willen als de showpony op tijd op het podium in Vegas trouwens ook weer een band met Britney, zeg maar. Want die moest ook performen als in Vegas, ja. Terwijl dat er geld. Dus dat is,
natuurlijk.
Ik vind dat wat dat betreft is het wel een heel interessant verhaal om ook naar huidige sterren te kijken, vind ik.
Elvis, hij staat nu op welke streamingdienst?
HBO Max.
We kijken ook alvast even vooruit naar wat er nog meer verschijnt op de streamingdiensten in september. Ik loop het lijstje door met jullie. Op het moment dat je dit luistert, staat waarschijnlijk Pinocchio op Disney+. Het is dan de live-action remake van de klassieke tekenfilm. En Tom Hanks heeft hier ook wat protheses op, want hij speelt Geppetto, de vader van Pinocchio. Ruben, jij had hem al gezien, toch?
Ja, inderdaad. Het is echt een kopie van het origineel. En dat is niet echt een slimme zet, want het origineel is uit 1940.
Ja.
En je merkt wel echt van, oké, dit is een redelijk saaie film die pas na een half uur een beetje interessant wordt. En dan zijn alle scherpe randjes er ook nog afgehaald. Zoals in het origineel, dan heb je die kinderen, dat zijn echte rotjochies die dan op Pleasure Island, ja. En dan roken ze en dan drinken ze.
Die film
en dan
ja, dat weet ik nog. Dat vond ik altijd de spannendste scène.
Ja.
Als ze dan die ezeltjes veranderen, toch?
Ja, ja, dat was echt dat, eng ook.
Ja, dat is precies. Ja, dat vond ik ook altijd wel een beetje eng.
Precies. En daarom is dit een stuk minder eng gemaakt. Rook ze geen sigaren, maar drinken ze limonade.
Oh.
En heb je een musical liedje van de coachman. Die zingt dan van hoe ze om ze te overtuigen om toch maar kattenkwaad uit te halen. En dan die scène waarin die in een ezel verandert. Dat is dan ook minder eng gemaakt. Niet echt komisch, maar wel dat je niet zo traumatiserend als in het origineel. Dat je ook gewoon echt die paniek toeslaat.
Ja.
Hier is het meer zoiets van, verander ineens, wat gek.
En dus, of is het dat jij nu een stukje ouder bent en dat je het wat beter kan handelen allemaal wat er gebeurt?
Nou, ik zat dus weer eventjes te checken van hoe was die originele scène. En toen bracht dat allemaal wel weer
ja.
Trauma's naar boven.
Gevoelens, oké.
Oké, dus het is niet een aanrader, begrijp ik.
Nou, het is dan echt heel erg voor kinderen klinkt het dan.
Maar ik denk dat die het heel saai zullen vinden. Mm. Omdat ze dan zoiets hebben van, waarom danst deze oude man met een marionet zo lang? En ook Geppetto is...
Oh, in de tijd van nu is het ook een beetje creepy.
Nou, dat hebben ze dus ook, opgelost.
Waarom wil je een kleine jongen maken? Wat moet je ermee?
Nou, dat hebben ze dus ook opgelost door een backstory toe te voegen waarin Geppetto zijn vrouw en kind dood zijn. En hij mist dus heel erg zijn dode zoontje. En maakt dan een soort van vervanging op.
Volgens mij was dat ook wel, nu dat je het zegt, was dat niet sowieso al. Ik weet niet of dat in de film.
Dat weet
maar
ik
er was
niet
wel
meer.
Iets zieligs met Geppetto. Dat hij geen kinderen, inderdaad, hij zo eenzaam was. Dat hij geen kind had, hij nog een zoon wilde. Dat was een beetje de aanleiding. Ja.
Dat wel, maar volgens mij zit hier
maar
van zijn zoon.
Ik wil even duidelijk maken om hem niet een viespeuk te laten.
Laten we dan naar. Ik heb nog een magische serie die deze week verschijnt. Misschien wordt die beter. De serie over Mike Tyson. Verschijnt ook op Disney+.
Oh.
Hij heet Mike en Trevante Rhodes speelt de legendarische zwaargewichtkampioen. Wat ik begrijp is de echte Mike Tyson boos op de makers van deze serie.
Oh.
Maak daarvan wat je wil, maar ik ga zeker kijken.
Ja, het komt er vooral op neer dat ze hebben het gebaseerd op een... Ja, het is een soort van stand-up show waarin hij zijn leven vertelde.
Oké.
En daar hebben ze gewoon heel veel inspiratie uit gehaald. In plaats van dat ze naar hem toe zijn gegaan en gezegd hebben van... Hé, hier heb je een zak met geld. En in samenwerking met jou willen we het verhaal van jouw leven gaan verfilmen.
Ja.
En dit is veel meer gedaan van... Hé, iedereen kent Mike Tyson. Laten we er een serie over maken.
Oké. Dus
hij voelt zich heel erg genaaid.
Ja, Mike Tyson die
maar
daar
zou ik ook wel boos worden.
Ja.
Okay.
Ja, maar als het over jouw leven, als jij de hoofdpersonage wil en je wordt omzeild om geld te besparen, dat lijkt me zeer frustrerend.
Ja, terwijl als ik dan kijk naar Trevante Rhodes, die zet een geweldige Mike Tyson neer. Dat is echt heel indrukwekkend, vooral omdat Mike Tyson is al heel snel een soort van karikatuur. En om dat dan toch nog gewoon echt een levensecht persoon van te maken, dat is een hele lastige klus.
Dus ik begrijp dat jullie
en eindigen
ook wel
we ook wel in dat... Oh, dat weet je misschien niet. Maar of de, in zijn lieve... Want hij heeft nu een beetje... Nou ja, ondanks... Al had ik die jongen ook op zijn bek geslagen in het vliegtuig. Die hij nog even per tik heeft gegeven. Die verdiende ze volledig. Maar buiten dat is hij natuurlijk nu een hele zachtaardige, wietrokende, chille gast geworden.
Is dat zo? Ja. Ik zou nog steeds geïntimideerd zijn door hem, hoor. Maar misschien ligt dat aan mij.
Ja, ja, volgens mij...
Maar hij heeft zijn eigen wietlijn ook, hè? Of eigen wiet, ja. Wietstrain. Ja, dus hij is wel, hij probeert wel het ontspannen, geloof ik.
Oké, okay, dat, ja, dat is
een eigen podcast. Ook. In feite is Mike Tyson onze concurrent.
Oké.
Okay. Maar dus we moeten hem vooral niet boos maken. Oké. Okay. Nee. Voorzichtige aanbeveling dus. Dan gaan we door naar de volgende, over vechten gesproken. Op Netflix verschijnt deze week Cobra Kai seizoen 5. Op 9 september, om precies te zijn. Het laatste seizoen eindigde daar met een flinke cliffhanger. Want Cobra Kai won die All Valley Karate Kampioenschap. En ze hadden ook een afspraak gemaakt dat de verliezende dojo's opgedoekt zouden worden. Oftewel, Miyagi-Do en Eagle Fang bestaan niet meer. En iedereen lijkt iedereen te bedriegen. Drama aan karate. Wat heeft een serie nog meer nodig? Door naar de volgende. Ik ga hier ietsje sneller doorheen. Netflix knalt verder op woensdag 14 september met de terugkeer van Heartbreak High. Het is een remake van de klassieke jeugdserie uit de jaren 90. Dan op Videoland start donderdag 15 september het 5e seizoen alweer van The Handmaid's Tale. En HBO krijgt op diezelfde dag alle eerdere seizoenen. Dus de voogdij wordt gedeeld tussen de streamingdiensten. Vrijdag 16 september komt op Netflix het tweede seizoen van Fate the Wings Saga. Nog steeds een van onze best gelezen recensies op Veronica's Superguide. Want fans waren het niet eens met de 2 sterren die onze collega Robin eraan gaf. Ik kan bij deze al bevestigen dat hij ook het tweede seizoen gaat recenseren. En uiteraard, professionele journalist als hij is, geeft hij het gewoon een eerlijke kans. Dus het kan nog alle kanten op. Op woensdag 21 september keert Star Wars terug met een nieuwe Disney Plus serie, Andor. Die gaat over, het gelijknamige personage gespeeld door Diego Luna. Je kent hem misschien van de film Rogue One. Maar verder houdt Disney de kaarten nog stevig tegen de borst over deze serie. Dus ik ben wel benieuwd naar deze weer. Donderdag 22 september keert Disney's andere mega franchise terug. The Kardashians seizoen 2 is dan aan bod. Ik geloof ook dat Pete Davidson nog steeds
toch,
van de partij
blijft
is.
Blijft toch grappig als je zegt dat de Kardashians Disney-sterren zijn, hè?
Ja.
Want we vergeten natuurlijk nooit waar ze vandaan waar we ze ook weer van kennen.
Ja, ik durf
zo... Hebben ze toch best leuk voor elkaar
Ik denk dat je nog wel verder kan gaan. Ik kan zeggen dat het Disney-prinsessen zijn.
Mm, zeker,
ja,
zeker.
Inderdaad, ja.
Hoort nu officieel bij de Disney-prinsess canon. Dat zie ik zeker. Dan gaan we naar het einde van september, donderdag 29 september om precies te zijn. Dan heeft Netflix namelijk een antwoord op de Kardashians, namelijk de Kardashians van vroeger, Keizerin Sissi. De serie heette Die Keizerin. En dan heb ik nog als laatste een kijktip op Videoland. Op vrijdag 30 september komt Moeder Mafia. En dat is een nieuwe komische dramaserie over de onzekere moeder Daan. Zij dreigt haar zoontje namelijk te verliezen aan de stiefmoeder from hell, Monique. En dan moet je niet denken aan een kwaadaardige stiefmoeder, maar gewoon aan de perfecte stiefmoeder. Dus Daan moet haar onzekerheid zien te overwinnen en haar moederskills verbeteren om haar zoontje terug te winnen. Dat waren de grootste releases van september. En dat was hem ook voor deze podcast. Jolien en Ruben, ik kan nog maar één ding tegen jullie zeggen.
Thank you. Thank you very much.
Oh, die was best goed.
Dank je. Nou, super bedankt weer voor deze toffe aflevering van Bankplakkers. En natuurlijk wil ik ook onze luisteraars een dikke dankjewel aanbieden. Hebben jullie nog vragen of nog tips aan ons? Dan kun je die altijd sturen naar bankplakkers@gmail.com. Of als je gewoon privé even een berichtje wil sturen via Instagram, dat kan op @bankplakkers. Vinden we heel erg leuk. Wil je zo snel mogelijk de volgende Bankplakkers aflevering luisteren? Dan kun je het beste jezelf abonneren op onze pagina in je favoriete podcast app. Bij de meeste apps kun je dat gewoon doen. Druk gewoon op de abonneerknop of op het plusje. Ik weet dat het zo werkt bij Spotify en bij Apple Podcast. Je kunt in die twee apps trouwens ook een review achterlaten of ons 5 sterren geven. Doe dat vooral, want het helpt ons enorm. Zo komen we namelijk bovenaan te staan bij de aanbevelingen van andere potentiële luisteraars. Praat verder ook gerust met je vrienden, familie of toevallige voorbijgangers over bankplakkers. Geloof me, ze vinden het heel erg leuk dat je even een praatje maakt, want zo charmant ben jij gewoon. Dat was hem dan. Bedankt weer voor het luisteren. Doei doei.
Bye.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Ik was jullie host, Peter Koelewijn. Mijn gasten waren Ruben Praster en Charlene Hezen. En de editing wordt gedaan door montagemeister Art Kok.
Beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.